genade is door Jezus Christus geworden. En daarna blijkt dat voor zover wij behouden worden, gerechtvaardigd worden, wedergeboren, of hoe het maar genoemd mag worden, dat het tot stand komt inderdaad uit de genade Gods. Zoals wij gezien hebben. Want de beloften Gods worden vervuld uit zijn genade. Het wordt genadiglijk gegeven, lazen wij in Galaten 3 vers 18. En daarna ga ik op dezelfde voet verder en kom ik terecht in Efeze hoofdstuk 1. Waar staat vanaf vers 4 dat God ons, die geloven, heeft uitverkoren in Christus voor de grondlegging of nederwerping der wereld. Ik zei met nadruk, God heeft ons niet uitverkoren om te geloven. God heeft ons die geloven uitverkoren. En of wij dus uitverkoren zijn, is in de praktijk een kwestie van onze eigen verantwoordelijkheid. Het is afhankelijk van of wij geloven of niet. Maar God heeft ons in hem, in Christus, uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En vers 5, God heeft ons gepredestineerd. Een belaste uitdrukking. God heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling, zoals we vanmorgen ook even hebben gelezen. En dat door Jezus Christus, want genade is door Jezus Christus geworden, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen, maar dat is een van de synoniemen voor genade, naar het welbehagen van zijn wil. En God heeft dat gedaan, niet omdat het zo leuk is voor ons, althans niet in de eerste plaats, maar God heeft dat gedaan tot prijs, tot roem, tot eer, tot lof, tot prijs der heerlijkheid, niet van onze werken, maar tot prijs der heerlijkheid van zijn, en ook niet wet, maar tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat wil zeggen, in Christus. En meteen eroverheen, niet alleen wij zijn in hem begenadigd, maar ook in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, hebben wij. Niet zullen wij wellicht ooit nog eens ontvangen, mocht het komen staan te gebeuren. Maar wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Wij hebben dat, de vergeving der misdaden. Daar hoef je niet eens om te vragen, zeg ik altijd. Daar zou je voor danken, omdat we het ontvangen hebben. Wij hebben de verlossing van de wet, van de zonde, van de dood. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom van onze werken. Maar dat staat er niet. Naar de rijkdom zijner wet. Maar dat staat er ook niet. En als zo was, had het hier moeten staan, denk ik dan altijd. Hoewel daarover te discussiëren valt natuurlijk. Maar het staat er domweg niet. Er staat, naar de rijkdom zijner genade. En dus ook niet naar de rijkdom van onze tranen. Of naar de rijkdom van ons berouw. Of naar de rijkdom onzer bekering. En ook niet naar de rijkdom onzer ellende. Nee, omdat er zijn die denken, je moet eerst in de ellende zitten. En dan pas misschien wordt het nog eens wat. Dat staat allemaal niet in de Bijbel, echt niet. Na de rijkdom zijner genade zijn wij verlost geworden, hebben wij vergeving ontvangen. Het is die genade waarvan in Romeinen al stond dat die veel meer overvloedig is dan onze zonde. Maar hier staat het ook. Zijn genade met welke, vers 8, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Voorzienigheid denk ik dan meestal, maar vooruit. Want dat is wat het woord betekent. En in de nieuwe vertaling van NBG, in alle wijsheid en verstand. Vooruit dan maar. Maar waar het maar om gaat is dat we hier niet alleen melding vinden van uitsluitend genade en bovendien overvloedige rijkdom zijner genade. Maar bovendien wordt genade ook hier, zoals we eerder gezien hebben, in verband gebracht met de wijsheid, de voorzienigheid, de voorzichtigheid, het verstand, of hoe het maar heten mag, van God. En de volgende fase hier in Efeze is dan ook ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Want het punt is dat waar wij genade ontvangen, kortom waar wij die genade Gods aanvaarden, en door geloof dus aanvaarden, daar wordt inderdaad waarheid aan ons bekendgemaakt. Zoals gezegd, het gaat om genade en waarheid. En dus is ook hier de volgende zin ons bekendgemaakt hebbende, wat het dan maar is, want daar ga ik nou natuurlijk toch niet verder op in, maar het gaat maar om het idee waar wij genade aanvaarden in geloof, ontvangen wij inderdaad waarheid. Dat wil zeggen, daar maakt God zich bekend. Bovendien, genade is een van de belangrijkste eigenschappen, dan wel kenmerken, dan wel attributen van de Godheid. En dat te ontkennen, genade Gods te ontkennen of te bagatelliseren of achter te houden, is niet anders dan Gods lastering. Dus, als God een genade God is, en men vindt het aanbod van de genade te ruim, hoewel de genade veel meer overvloedig is, die rijkdom van zijn genade waarmee hij overvloedig is. Kortom, als God genadig is en men vindt het aanbod en dus de prediking van de genade te ruim, dan houdt men er een godslasterlijke mening op na. Ik zeg het maar precies zoals het is. Nou ja, zoals ik denk dat het is, maar broer, zo lees ik het in mijn Bijbel. En dus genade, waaruit wij zijn zalig geworden. Het wordt nog een keer bevestigd in hoofdstuk 2, vanaf vers 4, lees ik hem. Efeze 2 vanaf vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, kijk wij waren, doende de wil des vreeses en der gedachten. Vers 3 was dat. We hebben alle eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vreeses en der gedachten, onze eigen wil namelijk. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, ik vind het eigenlijk de mooiste uitdrukking uit het vers. Maar God, de tegenstelling. Maar God die rijk is in barmhartigheid, dat kun je van de mens normaal gesproken niet zeggen. Maar God die rijk is in barmhartigheid, een van de synoniemen voor genade. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, is bij de mens over het algemeen ook slechts mondjesmaat of helemaal niet aanwezig. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden. Die God die heeft ons levend gemaakt met Christus. Wordt over gelovigen gezegd uiteraard. Hè? God heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan meteen, uit genade zijt gij zalig geworden. Want als het al is op grond van werk, is het in ieder geval niet ons werk, maar het werk van de Heer Jezus Christus. Ik zei, als het dat al is, want niet dat het niet zo is, maar de Bijbel maakt, als u mij vraagt, meer melding van het geloof van Jezus Christus als oorzaak van onze zaligheid, dan van het werk van Christus als oorzaak van onze zaligheid. Maar dat kan ik helaas vandaag niet uitleggen. Maar het is wel zo. Het probleem is alleen dat je het alleen in je Bijbel nog terugvindt als je een Statenvertaling gebruikt, anders ook niet meer. Omdat men dat aspect van de Heer Jezus, zijn geloof namelijk, volledig heeft weggeredeneerd en wegvertaald. Omdat men het niet begreep. Maar als het al werk was, was dat van Christus. En dus, uit genade zijt gij zalig geworden. En dan gaat hij verder, vers 6. God heeft ons mede opgewekt, en dus levend gemaakt, heeft ons mede gezet in de hemel, want wij gelovigen, in ieder geval uit onze tegenwoordige tijd, in afwachting van de wederkomst van Christus, hebben een positie ontvangen in de hemel. En voor degene die echt van niks weet, de hemel is niet het hiernamaals. De hemel is het hiernamaals. Ik kan het niet nalaten als Johan Bos erbij zit, want de term heb ik van hem. Maar het is dat wat boven is, dat is de hemel. En dat wij ook in het hierna hierboven zullen zijn, is wel waar, maar men zou niet denken dat het hetzelfde is. Want er zullen er ook hierna hieronder zijn. Dat is ook hiernamaals. Kunnen moeilijk als leven beschouwen in dat geval, maar vooruit. Hè? Het gaat over de hemel, een hogere plaats. Het gaat om een promotie, feitelijk. God heeft ons mede opgewekt en ons mede gezet in de hemel. Want dat is de positie van de eerstgeborenen nou één keer. En dus van een gemeente van eerstgeborenen. En dat is weer de vraag, waarom heeft God dat gedaan? Hoofdstuk 1 zei in vers 6, wel, God doet deze dingen tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Dat wil zeggen, opdat men de genade God zou roemen. Zoals het lied zegt, en deze is heel serieus. In uw genade wil ik roemen, die zondaars zalig maakt en vrij. Daar zouden wij in roemen. En dat was ook de bedoeling. En hier in hoofdstuk 2 van Efeze staat waarom het God het doet, namelijk vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die naar Bijbelse maatstaf overigens al begonnen zijn bij de opstanding van Christus, want toen begonnen de toekomende eeuwen, nu dus al, en voor altijd, opdat hij zou tonen, demonstreren, in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En dan nog een keer hetzelfde, namelijk door de goedertierenheid Gods over ons in Christus Jezus. Dan staat er dus enige malen hetzelfde. Waartoe zijn wij zalig geworden? Waartoe heeft God ons nieuw leven gegeven? Ons wedergeboren en dus nieuw leven geschonken. Ons opgewekt en een hemelse positie en erfenis gegeven dan wel beloofd. Omdat het zo leuk is voor ons? Ja, ook. Omdat hij ons heeft lief gehad, lazen wij. Maar in de eerste plaats tot een betoning van zijn genade. Dat is een sleutelvers, noem ik dat maar. Dat wil zeggen, als we ooit filosoferen over onze eigen positie als kinderen Gods, als gelovigen, als christenen, wel, waartoe is dat? Waarom zijn wij verlost? Met welk doel? Opdat God zijn genade zou betonen. En begrijp je me goed, niet alleen aan ons, daar gaat het zelfs hier helemaal niet over, maar in het algemeen, aan iedereen en altijd. En als een buitenwereld van ons zegt dat wij niet deugen en zegt van dat hadden we van jou nou weer helemaal niet verwacht enzovoorts. U weet wel, als ze van ons zeggen dat wij diegene zijn die altijd zondags vooraan in de kerk zitten. Ik denk soms was het maar waar, mevrouw. En u weet dan wat we maandag allemaal uitspoken, dat schijnt niet door de beugel te kunnen. Dan zeg ik dat is heel tragisch als het zo is, maar niettemin, God heeft er geen moeite mee. Met een verschijnsel als zodanig. Want het demonstreert dat wij inderdaad niet beter zijn dan anderen. Integendeel, wellicht zelfs, die indruk heb ik namelijk altijd, we zijn absoluut niet beter. Maar God betoont in ons zijn genade. En daarmee toont hij zijn genade aan ieder ander. Aan de wereld. Als je wil weten of God wel een genade God is, het bewijs ervan is dat ik hier voor u sta. Ik meen het heel serieus. Dat is genade van God. En Paulus zegt, als je wil weten of God een genade God is, wel, wat doe ik hier anders, zegt hij. Want door de genade Gods ben ik wat ik ben. Mij is uit genade gegeven om in de hemel te komen. Veel meer dan dat zelfs. Alleen maar genade Gods. En als iemand zegt, bijvoorbeeld al die Corinthiërs, ze zeggen Paulus deugt niet. Dan zegt Paulus, nou dat is ook zo, ja. Dat is, bij nader inzien, als ik me goed herinner, zo was het. Dat is ook zo, ja, ik deug ook helemaal niet. Maar zo wat? Het is de bevestiging van het evangelie wat ik predik. God is een genadig God. En God gebruikt ons, heel de gemeente, nu en zeker ook hierna in de toekomst dus, om zijn genade te betonen. En daarom zijn wij uit genade zalig geworden. Er is niet alles mee gezegd, maar het staat er wel, volgende vers. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Om een reden, welke reden? Omdat God zijn genade wil demonstreren voor eens en voor altijd. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. Het is niet uit u of uit uw werken, het is Gods gave, genade dus. Het is niet uit de werken dat gij zijt zalig geworden, want dan zou je er zelf jou in kunnen beroemen. Maar in tegendeel, het is niet uit werken, het is niet uit onszelf, het is uit God. Dat is wat er staat. En voor de goede orde, ik las niet zo lang geleden zelfs nog dat als commentaar op dit schriftgedeelte dat hier zou staan, het geloof is Gods gave. Ik moet u zeggen, daar ben je erg onbenullig bezig. In de eerste plaats omdat dat in het Nederlands al niet klopt. En in de tweede plaats omdat het in het Grieks zelf volkomen onmogelijk is. Het gaat niet over genade als gave Gods. Het gaat over zalig worden als gave Gods. En voor degenen die het Nederlands niet volgen of zeggen, ja, maar het gaat om het Grieks, zeg ik u, nou, in het Grieks kan het helemaal niet. Dat woordje dat, betrekkelijk voornaamwoord, kan namelijk niet terugslaan op geloof. Dat kan dus niet de betekenis zijn dat ook theologen die geacht worden Grieks en Hebreeuws te lezen, het niettemin beweren is volkomen ten onrechte. En ik vind het ook een brevet van onvermogen. Laat ik hem maar weer eens scherp uitdrukken. Het is belachelijk om alleen maar te veronderstellen. Geloof als zodanig is niet gave Gods. Geloof is wat God verwacht van de mens. En daar is niks moeilijks aan, dat kan. Gewoon onderwerping, want dat is wat geloof is. Aanvaarding, acceptatie. En daarom is het onderwerping en daarom protesteert de mens er tegen. En zeker de mens die de voorkeur geeft aan de wet, omdat degenen die voorkeur geven aan wet in plaats van genade, dat in principe doen, misschien niet eens bewust, maar denk er dan maar over na. Ze doen dat in beginsel uit de hoogmoedige gedachte dat men toch wel degelijk in staat geacht moet worden om tot een bepaald niveau redelijk goed aan de wet te voldoen. En dat is hoogmoed. Dat is toch uit onszelf. Nee, zo is het niet. Er woont in de mens geen goed. En wat de mens overblijft is dat hij zegt, en ik citeer uit de schrift, de Bijbel, o God, wees mij zondaar genadig. En in die paar woorden geeft de zondaar zijn eigen getuigenis. Ik ben een zondaar. En tegelijkertijd getuigt hij over God en aanvaardt hij van God dat God een genadig God is. En daarmee is alles geregeld. Meer valt er niet te regelen. Nou ja, voor zoverre wat geregeld moest worden, is dat al lang gebeurd. En niet door ons, maar van Gods wegen. En dus, uit genade zijt gij zalig geworden, vers 8. Door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken, maar tot goede werken. Dat is het vervolg op het verhaal. Daar hebben we het nog over, overigens, ook deze middag. Wij zijn zijn maaksel. Het enige wat wij zouden doen is ons voor dat scheppende werk, want daar gaat het over, van God beschikbaar stellen. Ons openstellen voor wat God ons zegt, wat God ons geeft, kortom, voor zijn genade. Want geloof is niet anders dan aanvaarden wat God ons geeft. Dus de acceptatie dus van Gods genade. Dat is wat het is. En strikt genomen, het wordt meestal niet zo strikt genomen, door mij ook niet, maar strikt genomen is leven onder de wet, door wie dan ook, de uitdrukking, de Bijbelse uitdrukking van ongeloof. Lees het maar na, wat denk je hoe ik dat weet? Ik kan toch moeilijk zeggen omdat men dat algemeen predikt, want dat gebeurt niet. Nee, gewoon omdat de schrift dat zo leert. Het is of eigen werken der wet, of het is de aanvaarding van de genade Gods. En een tussenweg is er niet. Wij zijn zijn maaksel, het is zijn werk, maar wij worden geacht ons voor dat werk Gods beschikbaar te stellen. En dat heet geloof, eventueel tot bekering komen. Want zo wordt het bij gelegenheid ook genoemd. Dus, zalig geworden uit genade. Nog enkele schriftplaatsen in dit verband, dat is in de eerste plaats Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2, vers 11. In vers 10 wordt gesproken over God, onze zaligmaker. En dan meteen vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan allen die uitverkoren zijn. Maar dat staat er dus niet. Nee, er staat, want de zaligmakende genade Gods is verschenen, dat wil zeggen geopenbaard en gepreden, bekendgemaakt, uiteengezet, aangeboden dus, hè. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat zijn dus alle mensen. En als u vraagt, hoe gaat het nou verder? Ja, eenvoudig genoeg. Men zou die genade aanvaarden. Wie niet wil, hoeft niet. Zo is het nou eenmaal. Maar het is voor alle mensen. Net zo goed als dat de schrift uitdrukkelijk leert dat de Heer Jezus leed en stierf voor alle mensen. En zo uit het hoofd citeer ik dan meestal meteen Romeinen 5. Hij stierf voor krachtelozen, voor goddelozen, voor zondaars, voor vijanden, voor onrechtvaardigen. En er staan nog een paar woorden, geloof ik, maar ze willen me zo gauw niet te binnen schieten. Voor de wereld. Voor de natuurlijke mens. Voor iedereen. Voor allen. 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven. Het vervolg op het verhaal is hier. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons. Maar dat is het vervolg op het verhaal. Niet onderwijst allen. Het zou logisch geweest zijn. Er staat ook niet, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan en onderwijst alle mensen of zoiets. Nee, is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En ons betreft hier in deze brief aan Titus uiteraard gelovigen, eigenlijk Paulus en Titus. Onderwijst ons, Paulus en Titus, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. U weet toch wat verzaken is? Kijk even rond. Wie van u het kaartspel is toegedaan? Ik heb het nooit verder gebracht dan Zwarte Pieten en Stapoppen, broeder. Ja, nee. Liegen. Liegen. Is dat een kaartspel? Oh, dat wist ik niet. Nou ja. De genade leert ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig, beperkt betekent dat, en rechtvaardig, kortom, godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Maar de idee is dat niet iedereen door die genade wordt onderwezen, alleen degene die die genade hebben aanvaard. En de tragiek wil dat sommigen de genade hebben aanvaard om daardoor, zeg maar, behouden te worden. U weet wel, dan gaan ze naar de hemel later. En dat is ook zo. Maar zich daarna niet meer laten onderwijzen door de genade, want men is de mening toegedaan dat de basis van de christelijke ethiek is de wet en meer in het bijzonder de 10 geboden. Dan ben je weer weg. Dan heb je de Bijbelse boodschap weer losgelaten. Maar integendeel, wij zouden genade aanvaarden en daarna ons door dezezelfde genade laten onderwijzen. Waarom? Wel, omdat genade voortaan de grondslag is, de basis is voor onze christelijke ethiek. Namelijk voor ons eigen praktisch leven. Ik bedoel niet voor de ethiek van het christendom, daarom kom ik meteen op die woorden terug. Het is de basis voor uw en mijn leven. Voor ons eigen denken en handelen. Wat de rest doet, moet de rest weten. Maar als u een gelovige bent, en ik ook, dan geldt voor u en mij dat we ons zouden laten onderwijzen door dan wel in de genade. Genade die wij van God ontvangen, aanvaarden en daaruit leven, en genade dus die wij op onze beurt ook inderdaad toepassen in ons leven en bijzonder ook naar anderen. Dat is waar het om gaat. En dat naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Het kinderke wies op in de genade. En men verwonderde zich over zijn aangename, namelijk genadige, woorden. En handelen daarna natuurlijk. En waar de Heer ons voorbeeld is, wel. Wij zouden ons door diezelfde genade laten onderwijzen. Op de rest van het vers kom ik misschien in de loop van de middag nog terug. Maar ik laat het even voor wat het is. Ik wil alleen nog u noemen Hebreeën 2 vers 9 in dit verband. Waar staat wij, gelovigen? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Dat wil zeggen voor korte tijd onder de engelen gesteld was, zoals in andere vertalingen luidt, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen uitverkorenen, nee, voor allen, ieder mens, de dood smaken zou. Wordt ieder mens dan behouden? Nee, want dat is afhankelijk van of men die genade Gods aanvaardt. Maar de dood van de Heer Jezus was noodzakelijk, zoals vanmorgen gezegd, om een juridisch en wettige, rechtmatige grond te hebben voor de begenadiging van zondaren. En dus is de prediking altijd dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor de zonden der wereld, en dus voor u en mij. Maar het vervolg erop is dus de uitnodiging om deze genade Gods in Christus te aanvaarden. Opdat men daardoor ook verbonden zou worden met dezezelfde Jezus Christus, maar nu als de levende en meer in bijzonder nog als degene die met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is in de hemel. En wiens toekomst overigens, wiens wederkomst wij verwachten. Maar daar hebben we het nog over. Maar genade Gods voor allen, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Kortom, 1 Petrus 1 vers 3, God heeft ons wedergeboren, inderdaad, naar zijn barmhartigheid staat er. Ik zal hem even opzoeken. 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, zijn genade, ons heeft wedergeboren tot, en zo verder, want daar kom ik ook misschien nog op terug. Maar het gaat er maar om dat als men behouden wordt of niet, het is maar van één ding afhankelijk, namelijk van of wij die genade Gods aanvaarden of niet. Want de genade Gods is inderdaad voor alle mensen. Ik kan het nog sterker zeggen, maar dan moet ik de woorden van Johannes de Doper aanhalen. Die zei, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Der wereld. Van iedereen. Maar zoals gezegd, om behouden te worden, moet men niet van zonde verlost worden slechts. Maar om behouden te worden, om levend ontvangen, moet men geloven in hem die de Heer Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Moet men geloven in God die leven geeft. We nemen Abraham maar weer als voorbeeld voor gelovigen, naar het idee van Romeinen 4. En de vraag is vervolgens, maar wat geloofde Abraham dan? En dan staat er, Abraham geloofde in een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Een God die leven verwekt uit de dood. Dus als u ooit nog eens een keer hoort over een predikant die niet gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, dan weet u meteen, die kent heel de Bijbelse boodschap niet en als hij hem wel kent, heeft hij hem verworpen. En of hij zich dan christen noemt of professor in de theologie of een hoge piet is in de een of andere kerkgenootschap, maakt allemaal geen bal uit. En als hij voor de Heer staat, zal hij misschien ooit zeggen, maar we hebben toch in uw naam. En dan zegt de Heer, heb je dan niet gelezen, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken? Was niet in zijn naam. Dat kun je wel roepen. Je kunt zijn naam wel misbruiken, maar dat werkt dan niet op aarde wel leuk een poosje. Je kunt er macht en invloed mee uitoefenen, maar op de lange termijn heb je er niks aan. Men zou geloven in God die de Heer Jezus Christus uit de dood opwekte en zette aan zijn rechterhand in de hemel als de eersteling van een nieuwe schepping. En wie dat gelooft, is behouden uit de rijkdom van Gods genade waarmee hij overvloedig is. Daarom moet ik hoognodig verder naar een volgend punt. Daar heb ik nog een paar honderd schriftverwijzingen voor u, dus dat ziet lekker op. We kunnen nog wel even verder hoor. Maar ik heb u gewaarschuwd. Ik heb aan het begin van de ochtend heb ik gezegd, wij kunnen net zo goed gewoon voor in het Nieuwe Testament beginnen te lezen. Het gaat alleen maar over genade. Maar het punt wat ik noemen wil, heb ik vanmorgen al even aangehaald, namelijk dat wij leven onder de heerschappij van de genade. Ik heb u gelezen, in elk geval omdat we daar voorbij kwamen, Romeinen 5 vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft, samen met de wet, alzo de genade zou heersen in het leven. En daarna Romeinen 6, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet, maar gij zijt onder de genade. Maar ik zou ook natuurlijk gewoon Romeinen 5 vers 2 kunnen noemen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, wij dan gerechtvaardigd, vrijgesproken, dat is de enige betekenis van de term, wij dan vrijgesproken, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, dus onderwerping aan en vertrouwen op, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade. Toen zei je, ja, dat belief ik niet, ik had liever de toeleiding tot de wet. Dat zegt men zo nooit. Men kent die Bijbelteksten niet eens. Maar er staat, Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Welke genade? Heb je dan meer soorten genade? Nou, als je het zo wilt noemen, ja, dat zou je kunnen noemen zo, ja. Namelijk, tot deze genade in welke wij staan. Waar staan wij in? Wat is onze positie? Waar leven wij onder? Want dat is uiteraard gewoon hetzelfde. Wat is onze plaats? Wij staan in de genade. Zo staat het daar. Daar vindt u dus ook een uitspraak over de heerschappij der genade. En in dat verband moet ik natuurlijk ook nog noemen Hebreeën 4, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En niet lezen meteen de troon van God of de troon van Christus. Of gewoon tot de genade. Maar tot de troon der genade. Genade zou heersen, wat het ook wezen mogen. Maar wie nadert tot de troon der genade, onderwerpt zich dan dus aan de heerschappij der genade. Want die zou heersen, die zou op de troon zitten. Dat is namelijk in de schepping als zodanig zo. Dat is even de antwoord op de bekende vraag, waarom doet God dan niks? Als hij bestaat, waarom doet hij niks? Nee, hij is genadig. Dus hij oordeelt niemand. Op een moment in elk geval niet. In afwachting van zijn wederkomst overigens. Het enige waar hij op wacht is dat u die genade aanpakt. Hetzij om wedergeboren te worden, om een nieuw leven te ontvangen, om een nieuwe schepping te worden, of hoe het maar heten mag. Hetzij om er ook daadwerkelijk uit te leven. Ik noem nou twee dingen, maar het had één ding moeten zijn. Hè? Het is er maar één. Aanvaarden van genade is niet alleen aanvaarden van de genade voor de gelegenheid om daardoor kind van God te worden of zoiets, maar is aanvaarden van de genade voor de rest van je leven hier. Om daaruit te leven, dat is verlossing. De troon der genade. En een mooie uitdrukking, en die heb ik nog voor me liggen om een of andere reden, is die van 1 Petrus 3 in dit verband. Met opzet noem ik die ook even. 1 Petrus 3... Dat gaat over mannen en vrouwelijke vaten en zo. Maar dan komt daar de uitdrukking voor. Als die ook mede-erfgenamen der genade des levens zijt. In vers 7. Erfgenamen, nou ja, mede-erfgenamen, maar daar gaat het me nu niet om. Erfgenamen der genade des levens. Ik vind het pracht van een uitdrukking, omdat deze uitdrukking inderdaad betekent dat genade ons leven zou beheersen. En wat in het vers feitelijk gezegd wordt, dat genade dus ook de basis zou zijn van een huwelijksrelatie. Want daar gaat het hier feitelijk over. Praktisch. Zo wordt het toegepast, maar de gedachte is genade des levens. Namelijk een leven onder de genade. Een leven dat door genade beheerst wordt. Een levende, actieve genade, zo kun je hem ook nog lezen. En dus heerschappij der genade. En wat de heerschappij der genade betreft noem ik er nou nog één. Dat is die van Efeze 3, vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Nou heb ik persoonlijk geen idee hoe dat vers in andere vertalingen staat. Dat maakt me verder ook niet uit. Maar ik neem even de korte route. Dat woord bedeling is in het Grieks oikonomia. En daarna zeggen wij dat is ons woord economie en dus huishouding. Huishouding, oikonomia. Dan zeg ik, ja, dat is goed, maar is uit het Grieks. Ga je twee stappen verder terug? Nee, één stap verder terug eigenlijk. Ga je terug naar het Hebreeuws, zal blijken dat dit woord oikonomia, vertaald met bedeling, de vertaling is van het Hebreeuwse memshala, en dat betekent gewoon heerschappij. Dat wil zeggen, dat is als heerschappij vertaald in onze Statenvertalingen. Als het woord in het Oude Testament had gestaan, zal ik maar zeggen, dan zou het vertaald zijn geworden met heerschappij. En nu staat het in het Grieks van het Nieuwe Testament en wordt het vertaald met bedeling. Ik heb er vrede mee, maakt verder niks uit. Heeft altijd wat toelichting nodig. Maar het is een van de versen waarin dus letterlijk en expliciet gesproken wordt over de heerschappij der genade Gods. En voor degenen die een andere toepassing kennen van het woord bedeling, moet ik u zeggen, nou ja goed, wij leven in de bedeling der genade Gods. En wat heerst dan in onze bedeling der genade Gods? Wat is dan kenmerkend? Genade, dus het wordt toch heerschappij der genade. Net zo goed als de bedeling van de wet impliceert de heerschappij van de wet. En de bedeling der belofte, als u die termen tenminste kent, de heerschappij der belofte. De bedeling van het geweten, de heerschappij des gewetens. En de bedeling van het menselijk bestuur, ja, dat is nou eenmaal heerschappij van de mens. En de bedeling van het koninkrijk, de heerschappij van de koning, Messiaanse Rijk. Maar dit is heerschappij der genade. Daarna laat ik die titel als het ware los. Het enige wat ik nu nog kan doen in dit verband is laten zien dat waar gesproken wordt in het Nieuwe Testament over het praktische leven van gelovigen, in welke gemeente dan ook, of in Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippi, waar het maar was, dan zal blijken dat het nooit gaat over wet. Integendeel. Als ik het andere woord als onderwerp genomen had, namelijk de wet, ja, dan zou ik u hebben laten zien dat in bijna alle brieven gaat om dat wij niet onder wet zouden leven. En in de gelaten brieven staat het hoofdthema. En in zekere zin heb ik er ook geen moeite mee om te zeggen dat dat het hoofdthema is van de Hebreeënbrief. Al is dat dan wat negatief onder woorden gebracht. Maar het gaat om niet onder wet. En in de brieven aan Timotheus en Titus, dus aan andere voorgangers zal ik dan maar zeggen, dienstknechten Gods hier in de Bijbel, er wordt steeds over geschreven dat het belangrijkste gevaar, grootste gevaar, wat de gelovigen en dus de gemeente, de kerk, bedreigt, is de leer van de wet. En dus, Timotheus, let op, strijd de goede strijd, let op, wacht daarvoor. En als ze de wet leren, keer je daarvan af. Heb een afkeer van deze, wijkt af van dezelfde, enzovoorts. En dan Titus precies in. En in niet mis te verstaande woorden, want als ik het populair moet zeggen, in de Statenvertaling staat het heel deftig met oud-Nederlandse woorden, dan lijkt het deftig. Maar er staat er net zo grof als dat ik het nu zeg. Die lui, die zijn helemaal gek geworden. Ja, dat is wel hard gezegd, maar ja, nou en. Maar het staat er wel. Gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Hoe zeg je dat dan in populair Nederlands? En dan staat er niet verstaande wat zij leren, willen de leraars der wet zijn. Niet verstaande wat zij leren of bevestigen, of hoe het er maar staat in 1 Timotheus. Die hebben geen weet van waar ze mee bezig zijn. En aan de Galaten die onder de wet leefden, wordt ook gezegd, niet alleen gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, maar Paulus zegt, gij die onder de wet wilt leven, verstaat gij de wet niet? Lees dan eens mee. In Galaten 4 is het, geloof ik. Daarom leven ze onder de wet. Bij gebrek aan inzicht. Maar dat kan u niet anders, want waarheid en wijsheid komt tot ons via de genade Gods, hebben wij in het voorbijgaan al gezien. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Maar goed, ik neem de positieve kant en ik blader een eindje terug zo naar Handelingen, want ik moet toch ergens een draad opnemen. Kom ik terecht in Handelingen waarin de eerste christengemeenten ontstonden door de prediking van de genade Gods. Door het prediking van het evangelie der genade, niet het evangelie van de christelijke wet. Het evangelie der genade Gods. En dan kom ik bijvoorbeeld in Handelingen 13. Daar staat, nadat de apostel Paulus een toespraak had gehouden in de synagoge van Antiochië, in vers 43. En als de synagoge gescheiden was, die ging weer uit namelijk, hè? Vers 43. Volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken. Paulus en Barnabas waren in de synagoge geweest, hadden het evangelie uiteengezet, dan wel gepredikt. En ze gingen naar buiten en er waren nogal wat mensen bij, Joden, zowel als Jodengenoten, die Paulus en Barnabas nagingen en ze hadden nog een gesprek. Misschien in de kroeg tegenover de synagoge. Maar... En er staat er van Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden, let op wat gezegd, tot Joden en Jodengenoten. Heidenen die onder de Joodse wet leefden, dat zijn Jodengenoten. Onder de wet, Joden. En Paulus en Barnabas, ze vermaanden hen te blijven bij de... Nou, als het ergens had kunnen staan, had het hier kunnen staan, hè? Tot Joden en Jodengenoten, ze worden vermaand om te blijven bij, waar ze al waren, bij de wet Gods. Maar het staat er niet. Laat staan de Joodse wet, laat staan de christelijke wet of wat dan ook. Hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En eigenlijk elke christelijke toespraak zou geen andere functie moeten hebben dan dat de gelovigen vermaand worden te blijven bij de genade Gods. Dat is de boodschap. Daar waar de wereld altijd wet hanteert, is de actieve christelijke prediking die van de genade Gods. Toegepast op alle terreinen van het leven. Paulus en de zijnen keren terug naar Antiochië, van waar zij waren uitgegaan. En daar staat er, vers 26. Vandaar scheepten zij af naar Antiochië, van waar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En het werk dat zij volbracht hadden was de prediking van het evangelie. In andere delen van de wereld, om zo te zeggen. Maar toen ze op stap gingen vanuit Antiochië, werden zij bevolen der genade Gods. Ja, het is moeilijk uit te leggen wat het betekent, dat moet je gewoon weten. In christelijke kring groette men elkaar vroeger wel eens met Goden bevolen. Wij bevelen u aan bij God. En we bevelen onszelf aan bij God, omdat God voor ons zou zorgen. En als Paulus en Barnabas, afgezonderd tot het evangelie, waren bevolen geweest der genade Gods, wil zeggen dat de genade Gods hen zou verzorgen. En dat dus de genade over hen zou heersen. Vooral ook in hun bediening. En dat betekende dat het werk wat zij deden en de prediking die zij in de praktijk brachten, dat het alles is gericht op de genade Gods. Beter nog, het is de uitwerking van de genade Gods. Daar gaat het om. De bedoeling was niet om heidenen te brengen onder een Joodse, laat staan een christelijke wet. De bedoeling was om Jood en heiden te brengen tot het te confronteren met de genade Gods. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Het is de verantwoordelijkheid van de gelovigen in het algemeen en van deze, laten we zeggen, apostelen in het bijzonder, om die genade Gods dus ook bekend te maken aan iedereen. Aan alle mensen dus en eventueel aan de wereld. Zij waren der genade Gods bevolen. En nu sla ik wel een bladzijde om en kom ik bij 15 vers 40. Want dan gaat Paulus opnieuw op zendingsreis. Niet met Barnabas, maar met iemand die net zo heet als Paulus. Silas. Maar dat is hetzelfde als Saulus, hè? Silas. Saulus en Silas. Vers 40. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. In de praktijk betekent dat dat de broederen in gebed tot God zijn gegaan en God gevraagd hebben of hij, Paulus en Silas, nabij wilde zijn op hun werk en bij hun bediening met zijn genade. Want genade moesten doen. Daar gaat het om. Want vergis u niet, genade is niet alleen de kracht waardoor wij tot God gebracht worden. Genade is ook de kracht die in onze levens zou werken. Het is kracht namelijk. En het is sterker dan wet, in elk geval. Als de apostel Paulus tegen zijn eigen bediening opzag en daarover in gebed ging, Niet vaker dan 3 keer, overigens, hetgeen naar onze maatstaven tamelijk weinig was. 3 keer, 2 Korinthe. Toen kreeg hij van Gods wegen als antwoord: mijn genade is u genoeg. Paulus, je hebt aan mijn genade genoeg. De heer zei niet, Paulus, dat je zo in de problemen zit, komt omdat je bepaalde beginselen uit het oog verliest. Je zou punt 1, punt 2, punt 3, punt 4 en je zou vooral de boeken moeten lezen van die en die voorganger die zoveel ervaring heeft gehad in dat werk. Ik heb een paar namen in gedachten, dat is gek, want meestal schieten mij geen namen te binnen. Maar nu ineens wel. Dus nou moet ik ze weer weglaten. Neem een voorbeeld aan die of aan die. En er zijn altijd wel boeken geschreven over hoe je zo efficiënt en zo doortastend mogelijk je werk ook als gelovige zou moeten doen. Een cursus discipelschap volgen zou voor Paulus misschien ook wel goed geweest zijn, want per slot, hij hoorde niet bij de discipelen, zei hij zelf in Galaten 1. Nou goed, laat maar zitten. Nee hoor, de heer zei gewoon, Paulus, mijn genade is u genoeg. Je hebt genoeg aan mijn genade. Meer heb je niet nodig. En als Paulus niet meer nodig had, dan wij ook niet. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, en dat want is volkomen onbegrijpelijk, als die kracht die daarna genoemd wordt niet gewoon hetzelfde is als die genade. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, dus de kracht van Gods genade, mijn kracht wordt in zwakheid, en met name die van Paulus en dus ook die van ons, volbracht. Onze kracht als kinderen Gods in ons gewone dagelijks leven en ook in onze dienst aan de Heer, onze kracht is gelegen in die genade. Dat is echt waar. Op verschillende manieren. In belangrijke mate zelfs doordat wij door die genade onafhankelijk zijn van anderen. En zelfs van onszelf. Want zijn kracht zou in ons werken. Zijn kracht der genade. Daar heb je natuurlijk weinig aan als je had voorgenomen om de wet toe te passen. Want dan werd de kracht der genade uiteraard niet. Ik vind ook altijd een zielig gedoe, eerlijk gezegd hoor. Als men probeert de wet op te leggen aan anderen. Het zij op kleine, het zij op grote schaal. Ik vind het altijd een meelijwekkend gezicht. Als ik weer eens iemand sjaaltjes zie uitdelen. Maar ja, dat was al lang terug. Ja, nee, dat vind ik altijd een beetje zielige vertoning. Van, ja, maar, hè? Want het leidt ook tot niks nog, hè? Het heeft met kracht weinig van doen. Maar de prediking van de genade, dat is waar het over gaat. Dan heeft men de kracht Gods. Zo werkt zoiets. En dat is wat de Heer tot Paulus zei. Mijn genade is voor u genoeg, daar heb je voldoende aan. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarna zei de apostel, dus, ergo, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben zwak, maar gij zijt sterk, zongen wij dan. En zo hoort dat. Nee, we zingen dat nog steeds. Natuurlijk. Het is kracht Gods. En dus, Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En dat was inderdaad meer dan voldoende. Hier in Handelingen 15, vers 40. Ja, ik sla er zoveel over, hè. Vers 10 en 11. Van Handelingen 15, hè? Natuurlijk, maar daar komen we echt bij de wet terecht weer. Hè? Van de andere kant komen we dan binnen. U weet wel, dat was de eerste broederraadsvergadering. En voor de Rooms-Katholieken onder u het eerste concilie van de christelijke kerk. Maar daar ging de discussie over de aloude vraag waar we het nu eigenlijk ook voor een deel over hebben. Leven wij als christenen onder de wet of onder de genade? En Petrus zegt in vers 9... God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons Joden en hen heidenen, gereinigd hebbende hun harten, die van de heidenen, door het geloof, en dus ook die van de Joden door het geloof. Dus dat verschil is er namelijk helemaal niet. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, namelijk de wet, een last, om een juk op de hals of de nek of de schouders der discipelen te leggen, der gelovigen namelijk, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven, en dus ook wij gelovigen uit de Joden, die altijd onder de wet leefden. Wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. De heidenen namelijk. Kortom, waar het gaat om zaligheid, heeft het met wet absoluut helemaal niks van doen. En daarna is de gedachte, als er niks mee van doen heeft, dan hebben we er later ook niks meer mee van doen. Men zou niet onder dat juk leven, is het idee. En dus eindigt het schriftgedeelte met dat de apostel Paulus weer op reis gaat, op zendingsreis, en hij wordt bevolen der genade Gods. En dat is maar waar het om gaat, hè. En ik sla weer even onder Handelingen 20, Handelingen 20, vers 32, met excuus voor alles wat ik nu oversla, waar de apostel Paulus afscheid neemt van de oudsten, van de voorgangers uit de gemeente van Efeze, die hij bij zich heeft geroepen. En hij zegt dan in vers 32, terwijl hij afscheid neemt, en nu, broeders, ik beveel u Gode en de woorden zijner genade. Ik beveel u aan bij God. Ik beveel u aan bij het woord zijner genade. Die machtig is, want de kracht Gods is gelegen in de kracht zijner genade, zoals gezegd. Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. En de apostel zegt niet tot deze oudste van Efeze zo van, nou zul je mijn aangezicht niet meer zien. En zorg dus dat je die wet hanteert. Weet je wat je doet? Je schrijft die wet gewoon op een grote plank of zo, dan schilder je het maar op. En die hang je maar voor in de kerk of zo. Zodat de mensen die niet luisteren naar de toespraak en afdwalen en rondkijken, die kijken de hele tijd aan tegen die wet. Dan vergeten ze hem niet. Dat zei hij niet. Ik beveel u de woorden zijner genade. Het is dat wij geen eigen kerkgebouw of iets dergelijks hebben. Anders zou ik voor in een heel grote tekst hangen over de uitnemende rijkdom zijner genade. Ik denk dat je daar veel, veel meer aan hebt. Het is in ieder geval veel bijbelser, want dat is de prediking. Genade Gods. Ik beveel u de woorden zijner genade. Dan ga ik naar de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 5. Om even een draad op te nemen die we al eerder te pakken hadden. Romeinen 5 in vers 17 lazen wij die uitspraak. Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die een. Niet hoeveel te meer zullen degenen die de wet ontvangen in het leven heersen, maar degenen die de gave der rechtvaardigheid ontvangen, die zullen in het leven heersen door die ene. Dat is ook de kracht die in onze levens in de praktijk werkt. En daarna sla ik een bladzijde om en kom terecht in Romeinen 6 vers 23, waar dan staat, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dat ik dat vers noem, is omdat in het algemeen dat vers niet zo goed begrepen wordt. Uit het verband blijkt namelijk dat het vers niet zozeer spreekt over het feit dat een mens eeuwig leven ontvangt, eenmalig, als hij tot geloof komt, uit de genade Gods. Maar de gedachte in dit vers, dat blijkt namelijk zo zonder meer uit de context, dat het hier gaat om de genadegift Gods, namelijk het eeuwige leven, zoals we dat dag in dag uit als gelovigen zouden leven. Dat is wat God ons geeft. Het gaat niet zozeer om wat hij eenmalig aan ons gaf toen wij tot geloof kwamen, maar het gaat om wat hij continu aan ons geeft, terwijl wij leven uit het geloof. Want er staat weliswaar, de bezoldiging der zonde is de dood. Maar als u de voorgaande versen zou gelezen hebben, dan begrijpt u meteen waarom er staat, het loon der zonde, soldij, bezoldiging, het loon der zonde is de dood. De gedachte is namelijk, dat als men de zonde dient en eventueel de wet dient, dan is het resultaat van een dergelijk praktisch leven de dood. Maar wat God ons in zijn genade geeft voor ons praktische leven hier, is eeuwig leven. Eeuwig leven dat wij ook daadwerkelijk zouden leven. Waarmee in één klap vastgesteld wordt dat dus inderdaad dat leven dat wij ontvangen hebben als kinderen Gods, beheerst wordt inderdaad door de genade Gods. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is de praktische gang van zaken. Want, en dan schiet ik een heel eind door, want dan zit ik ineens in Romeinen 10. Want het einde der wet, want het einde der wet is Christus. gezien vanuit het Oude Testament. De wet zou beëindigd en vervuld worden, ook het doel bereiken, bij de komst van Christus. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En als u die uitspraken van mij over krankzinnigheid enzovoorts, als u die toch wat te ver vond gaan, heb ik er hier dus toevalligerwijze nog één voor u. Want er staat over het Joodse volk levend onder de wet in vers 2 van Romeinen 10. Want ik geef hun getuigenis, hij was zelf een Jood, dus hij kon het weten. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Ja, dat hoor je nog wel meer. Dat heb ik laatst eens horen zeggen in Barneveld en in Nijkerk, geloof ik, en nog wat van die plaatsen. De Joden hebben toch een ijver tot God. Dat is een andere plaats ook, ja. Ja, precies. Ze hebben een ijver tot God, daar kunnen wij christenen nog één voorbeeld aan nemen. En we sluiten ons aan bij zogenaamde Messias-beleidende Joodse gemeenten, of heet dat Messias-beleidende Christengemeenten, dat weet ik eigenlijk niet hoe het precies heet. Zij hebben ook een veel langere traditie dan wij in die ijver tot God. Maar wat zegt de schrift, roept Paulus dan altijd, maar wat zegt de schrift? Werp de zoon en haar dienstmaagd uit. Maar die is te moeilijk, denk ik. Galaten 4. Dus, maar wat zegt de schrift? Ik geef hun getuigenis dat zij ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Jammer. Niet met verstand. Het is niet zo wijs, die ijver tot God. Want leven onder de wet, dat is niet zo verstandig. Uit menselijke overweging al niet, maar in het licht van de schrift al helemaal niet. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dat is niet zo verstandig en tamelijk noodlottig bovendien ook. Want zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Wat kennen ze niet? Ze kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Wat hadden zij moeten weten dat zij niet weten? Dat de rechtvaardigheid Gods, punt 1, openbaar wordt zonder de wet. Romeinen 3, met een paar hoofdstukken terug in deze brief weer. Romeinen 3, vers 21 en zo verder. Dat de rechtvaardigheid Gods, punt 1, openbaar wordt buiten de wet om. En punt 2, het is een rechtvaardigheid Gods die komt tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Messias Jezus is. Gooi er maar even een Hebreeuws woord tussendoor, in plaats van een Griekse, voor de gelegenheid. En het gaat daar verder in Romeinen 3, maar nou citeer ik het niet meer uit het hoofd. Maar het gaat daar verder in Romeinen 3, als er staat dat God, de Heer Jezus Christus, voorgesteld heeft tot een verzoening, opdat God zijn eigen rechtvaardigheid zou betonen. Want de gedachte is dat de rechtvaardigheid Gods tot uitdrukking komt in dat het hoofd van heel de mensheid, de mens met de oudste en hoogste rechten, Jezus van Nazareth, ja, die rechten had hij op grond van zijn afstamming, inderdaad. Als zoon des mensen, inderdaad, als vertegenwoordiger dus van heel de mensen, de straf, de zonde der wereld gedragen heeft. Dat is de rechtvaardigheid Gods. En op die grond wordt elke gelovige rechtvaardig verklaard. En ontvangt dus alsnog eeuwig leven. Daar waar immers de mens die zondigt, of de ziel die zondigt, zou sterven. Maak een notitie, de ziel die zonder zou sterven, betekent dat de mens dus een sterfelijke ziel heeft en niet een onsterfelijke. Dan heb je nog zo'n heet hangijzer. Iedereen denkt dat de Bijbel leert dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Wat een dwaasheid. De mens heeft geen onsterfelijke ziel. De ziel die zonder zal sterven. Het is zielig, maar het is zo. Dat is nou zielig, ja. Dat is de ziel eigen. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, Romeinen 10 vers 2, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, vele christenen kennen die rechtvaardigheid Gods ook niet, en hebben ook geen antwoord op tegenwerpingen die wel eens gemaakt worden. Ik heb ze vaak gehoord, vroeger dan. Dan zeiden we, nou, ik vind het maar onrechtvaardig van God dat als ik een schuld heb, dat iemand anders die moet betalen. Maar ja, zo staat het ook niet in de Bijbel. Maar zeg er eens even wat op terug. Dat is niet wat de schrift leert. Het punt is namelijk dat als u of ik een schuld hebben, wij zijn punt 1 niet in staat om onze eigen schuld te betalen. Degenen die denken dat dat wel kan, die onderschatten hun eigen schuld. En overschatten hun eigen vermogen. Of denkt u dat de ING dat ook gaat sponsoren? Nou goed, laat maar zitten. Dat is de eerste. Men kan daar zelf niet voor betalen. Bovendien, het was niet zo dat iemand anders moest betalen. Maar het was wel zo dat er iemand was die het recht had om het te doen. Het recht van lossing in de Bijbel, weet u wel. Dan noemen wij het ineens het recht van lossing. Anders spreken we altijd over verlossing, maar daar ineens lossing. Ik begrijp het soms ook niet, maar vooruit. Hè? Maar het recht tot lossing. Het was niet een plicht tot lossing, maar een recht tot lossing. Het hoofd van de familie had het recht om de schuld van elk familielid te betalen. Dat hoefde hij niet, dat mocht hij wel. En hij had ook het recht om het te doen. Dat wil zeggen, de schuldeiser kon dat en mocht dat ook volgens de wet niet weigeren. Men leest de geschiedenis van Rut, want daar vind je het toegepast. Om voor de hand liggende redenen, omdat de typologie staat inderdaad voor wat de Heer doet als losser. Maar dat even terzijde. Maar het was de Heer Jezus die inderdaad als hoofd van de mensheid die schuld betaalde uit vrije wil. Dat hoefde niet. Sterker nog, het was volledig in overeenstemming met het recht en wel met het recht Gods. En hij heeft dat gewoon gedaan. Hij mocht het, had het recht. Hij wilde het ook. En hij kon het ook. Want je moet toch enig kapitaal hebben om dat te kunnen doen, maar dat is wat gebeurd is. Het is het recht Gods, maar die rechtvaardigheid Gods, die kent het Jodendom niet. Maar dan ook absoluut niet. Alzo zijn de rechtvaardigheid Gods niet kennen hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En in de volgende verse zet de apostel uiteen dat dat beginsel ook inderdaad in de wet beschreven is. Namelijk dat men met de mond en met het hart uitdrukking zal geven aan het geloof dat men heeft in de wet Gods. Maar niet met handen en voeten, opdat men door werken wellicht gerechtvaardigd zal worden. Het is de klacht van de Heer in de oudtestamentische profeten. Ze dienen mij in zeker opzicht, maar hun hart doen zij verre van mij. En met hun monden dienen zij mij ook, zei hij, maar ja, ze liegen gewoon. Want hun hart doen zij verre van mij. Dat is waar het over gaat. Kortom, waar de wet beëindigd is door de dood en opstanding van Christus, is er in onze dagen niemand die op Bijbelse grond onder wet, onder de wet zou kunnen leven. Heidenen niet, Joden niet, christenen ook niet. Integendeel. Want genade heerst. En wie het ook is en waar het ook is, als iemand dat woord Gods en die genade Gods aanvaardt in geloof en zegt, o God, wees mij zondaar genadig, dan is die genade zijn eigendom, heeft God het gegeven. Zo is dat nou eenmaal. Eigenlijk kun je nog beter zeggen, God, ik dank u dat gij mij genadig geweest zijt in Christus. Dus in onze tijd van de heilsgeschiedenis eigenlijk nog een veel betere formulering. Maar daar gaat het nou niet over. Wij danken hem gewoon. Als iemand van u zou vragen, maar hoe kom ik tot geloof? Want men heeft die woorden zo verschrikkelijk gemystificeerd, terwijl het toch een heel eenvoudige term is. Hoe kom ik tot geloof? Je zegt gewoon tegen God, dan hoef je niet eens je ogen bij dicht te doen, of je handen mee samen te vouwen, of te gaan staan, of te gaan zitten. Maakt allemaal niks uit. Je zegt gewoon tegen God, God, ik dank u dat u mij begenadigd hebt. Waarmee u toch zegt dat u gelooft dat het zo is. Meer is het niet hoor. Maar het is natuurlijk toch een begin van een leven daarna uit genade. Het is het begin van wat God u dan geeft. Nieuw, eeuwig leven. Anders leven en daarna ook wel degelijk anders denken uiteraard. Dat zal wel duidelijk zijn langzamerhand, mag ik aannemen. Maar zo werkt dat. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Meer daarover in Galaten 3 en 4, maar dat laat ik even buiten beschouwing. Maar het gaat inderdaad veel verder dan alleen uit genade wedergeboren worden. Ik lees bijvoorbeeld Romeinen 12, en met moeite sla ik deze keer vers 1 en 2 over. Romeinen 12, vers 3, waar de apostel schrijft, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. En dan gaat het om de genade die mij, Paulus, gegeven is. Dat heeft hier niet betrekking op het feit dat ook hij tot geloof gekomen is of een kind van God geworden is. Maar dat heeft betrekking op het feit dat God hem gesteld heeft tot apostel. Tot leraar der heiden of hoe het maar heten mag. Want ook dat is genade Gods. Niet alleen dat wij kinderen Gods worden, maar bovendien is het genade Gods dat God ons in zijn dienst stelt. Nee, dat geldt niet voor mij, maar dat geldt voor alle gelovigen. God neemt ons aan in zijn dienst. Ik zeg altijd, hij geeft ons één baan die wij zouden lopen. De bekende loopbaan. En welke positie wij ook te midden van de gemeente, te midden van onze medegelovigen innemen, het is altijd uit genade. Het moet niet, men mag. Het is niet verplicht. Aan de andere kant, wij zouden het wel willen, hem dienen. En hoewel wij van nature daarvoor wellicht niet bekwaam zijn, God geeft ons genade. En daarmee gaven, heet zoiets, genadegaven, geestesgaven wordt het ook wel genoemd. Er zijn meer uitdrukkingen die ervoor gebruikt worden. Maar in het algemeen is de gedachte dat ook in ons praktische leven, in onze dienst aan de Heer, leven wij uit genade. Want het is God die ons bekwaam gemaakt heeft. Paulus schrijft in 2 Korinthe 3, niet dat wij van onszelf tot iets bekwaam zijn, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn om iets te denken of een eigen filosofie of wijsheid te ontwikkelen, maar zegt hij, onze bekwaamheid is uit God die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is het verbond van de genade, weet je nog? Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter van de wet, want de letter, de wet, dood, maar de geest, en daarmee de genade, maakt levend. En Paulus zegt, daar zijn wij dienaren van. Uit diezelfde genade, Gods, genade die mij gegeven is. En daarna in 12 vers 6 van Romeinen, hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Want ook ons is genade gegeven om op een of andere wijze de Heer te dienen. En ook verantwoordelijkheid te dragen, inderdaad, te midden van gelovigen. Ook dat is genade Gods. En ook die genade zouden wij aanvaarden en er de consequenties uittrekken. Waaruit maar weer blijkt dat ook voor het praktische leven van een gelovige genade het heersend beginsel is.